Oh, ik stil vast niet. Eén dingetje, wil ik het inschakelen, even wachten tot ons mede transport. Oh, niet.
Goedenavond, vriend. Tweede gedeelte van de avond. Bepaalt u zelf wat er besproken wordt. En wat schriftelijke vragen zijn, gaan die voeren.
Ja, en ik heb een aantal schriftelijke vragen. En hier het eerste, die is opgebouwd uit de kleine vraagjes die bij de grote vraag kunnen worden ingedeeld, maar die toch wel in elkaar eigenlijk als één antwoord behandeld zouden kunnen worden. Landen als bijvoorbeeld Mexico, Argentinië, Bolivia en Polen dreigen te bezwijken onder een enorme schuldenlast bij westerse banken. Wanneer enkel westerse banken hierop niet gaan, dreigt er een zogenaamde domino-steen-effect en zou het hele westerse geldsysteem in elkaar kunnen klappen. Een dergelijke ontwikkeling beïnvloedt natuurlijk de hele wereldeconomie, als ook het hele wereldvoedselprobleem. En denk je dat zo'n ineenklappen mogelijk is? En denk je dat in de toekomst deze gigantische problemen kunnen worden? En wat is hier op uw algemene visie?
Het domino-effect is natuurlijk wel denkbaar, maar onwaarschijnlijk. Waarom de volgende reden? Elk land heeft een staatsbank. Deze staatsbanken kunnen indien nodig geld creëren. Het is in het belang van de staatsbank dat de geldcirculatie in het land en ook de internationale verhoudingen financieel dus met andere landen op redelijke basis verder gaan. Men zal dus niet geneigd zijn om vele banken failliet te laten gaan en zal maatregelen nemen om een dergelijk faillissement eventueel te voorkomen, zelfs wanneer dit zou betekenen dat men de bank in feite bijna naast en daar dus zelf gaat bepalen wat die bank verder mag en kan doen. Ook de banken onderling steunen elkaar. Dit impliceert dat dus dergelijke grote schulden eventueel wel een inflatoire effect kunnen hebben, maar dat ze zeer waarschijnlijk niet zullen voeren tot het door u gevreesde debacle. Dan zegt u, ja, heeft dat invloed op het wereldvoedselvraagstuk? Indirect misschien wel, direct geloof ik niet. Want het voedselvraagstuk wordt op het ogenblik hoofdzakelijk bepaald door de afzetnoodzaak van de overschot producerende landen. Als zodanig zal men dus blijven leveren en kredieten blijven geven, of men zal overgaan tot een soort ruilovereenkomst. Maar men zal niet zonder meer die leverantie stop kunnen zetten. Mag u eraan herinneren dat Amerika met al zijn maatregelen toch nog nooit een werkelijk grote afnemer van de korenmarkt buitenspel heeft gezet. Men heeft embargo gelegd op alle artikelen, maar daar ook niet. En ik kan mij voorstellen dat DEG gelijke opvattingen koestert ten aanzien van melkpoeder, melk en bepaalde conservenproducten. Mijn algemene visie: geld is een illusie. Een illusie die haar betekenis ontleent aan het geloof dat erin wordt gesteld. Op het ogenblik dat dit geloof verandert, verandert de werking en de betekenis van hetzelfde. Wanneer het weer van machtsmiddel terug wordt tot een vereenvoudigd ruilmiddel, zoals in de tijd van de Romeinen bijvoorbeeld de gouddraadring, weet u wel, waar je dan een stukje goud van afknipt om te betalen, dan krijgen we als vanzelf ook weer juistere verhoudingen. Zolang echter geld een illusie blijft en deze illusie gehanteerd wordt door de staat en de grote bedrijven en zelfs door de verenigingen van mensen als vakbonden, zonder dat men enig begrip heeft voor de feitelijke waarde, dan, maar ja, dan kan ik u alleen maar zeggen, dan is dit dwaasheid. En hoe sneller die dwaasheid verandert, hoe beter het is. U herinnert zich misschien Mark Twain, die een soort romannetje in de tijd schreef, Yankee at King Arthur's Court. Daarin komt op een gegeven ogenblik voor een debatje, waarbij de een zegt, ja, mij, wij krijgen veel meer. Wat de ander zegt, wat kun je nou voor kopen? Dan blijkt dus dat je voor de geringere hoeveelheid geld meer kunt kopen dan voor die zogenaamd grote hoeveelheid. En dan denkt de koning, die dus in vermomming onder het volk is gegaan tegen de dak, dat nu dus wel zal worden toegegeven dat het systeem wat hij dus heeft, dat dat ook wel erg goed is. Maar nee, zegt de ander, want ik verdien meer. Een soort gelijk argument kunt u vinden in de werken van Bellamy, die in zijn jaar 2000 een dergelijke redenering invoert en later nog in een tweede werk eveneens een soort gelijke parabel invoegt, waarbij voor mij de vraag altijd nog is wie het oorspronkelijk denkbeeld heeft geschapen. Ik geloof dat de mensen te veel kijken naar getallen die niets betekenen en te weinig naar waarden die feitelijk aanwezig zijn. En ik meen dat het bankwezen, zoals het nu functioneert, alleen zijn macht, zijn invloed en zijn functie kan behouden, inclusief het gevaar zelfs voor het berugenoemde domino-effect, wanneer de getalsillusie blijft heersen boven de feitelijke waarde-illusie. Is dat zo?
Ja,
dan
is de volgende vraag. De hele westerse economie is gericht op vervanging van menselijk werk door machines en computers. En overal waar het financieel voordeel oplevert. Nu tekenen zich de gevolgen hiervan in een werkeloosheid van al 10% van de beroepsbevolking. Geloof je niet dat het doel van een gezonde economie zou moeten zijn de mens zinvol en bevredigend werk te verschaffen, wat in harmonie is met zijn omgeving? En hoe ziet u de ontwikkeling van dit probleem in de toekomst?
Ja, top. Misvatting op misvatting. Het toenemend gebruik van de computer is te danken aan het feit dat de computer in wezen goedkoper, plichtsgetrouwer en juister functioneert dan een arbeider. En daar we zien dat arbeider voor een zeer groot gedeelte steeds minder interesse heeft in het werk en steeds meer in het loonzakje, is het heel begrijpelijk dat men zoekt naar een vervanging waarvoor het werk het enige programma is en het loonzakje achterwege kan blijven. U zegt het is de plicht van de economie en dan komt u met een heel groot verhaal. Economie is een systeem van productie. Het is geen sociaal geheel. Wanneer u vanuit een sociaal standpunt redeneert, hebt u gelijk. Wanneer u vanuit een economisch standpunt redeneert, moet u zich bezighouden met optimale productie waarbij elke productie op zichzelf moet functioneren binnen de Gaussische kromme en wel op het steile gedeelte, zowel wat betreft toelevering, verkoopbaar product als arbeidskosten. En waar dit niet het geval is, zou industrie niet kunnen functioneren, niet rendabel kunnen zijn. Met andere woorden, wanneer de werklozen proberen om iets te leveren, het zij aan diensten, het zij aan producten, en zij kunnen dit doen op een wijze en tegen een prijs die voor anderen aantrekkelijk is, dan staat de computer in zijn hand, zo iedereen heeft. Maar zolang men meent op grond van zijn aanwezigheid op een arbeidsplaats eisen te mogen stellen, zonder dat deze eisen volledig gecompenseerd worden door het geheel van de productie die men levert plus de kwaliteit daarvan, zou het door u genoemde euvel blijven voortvreten. Ik ben ervan overtuigd dat u dit een zeer rechts standpunt zult vinden. Maar wanneer u economie verwart met een sociaal geheel en sociaal onderlinge verplichtingen, kan ik mijn standpunt niet anders definiëren. Sociaal betekent gemeenschappelijk, bepaald dus door de relatie van de mensen onderling. Het blijkt echter dat de mensen liever een goedkoper, tv'tje, gevalletje, Zweeds shirtje hebben, dat dan door of heel goedkope arbeidskracht of door een computer wordt gemaakt, dan het kwalitatief uit niet veel beter dat door dure arbeidskracht en het sociale pretentie wordt gemaakt. Wanneer het product voor de koper aantrekkelijk is, dan heeft hij een beter werk. En anders kun je het niet stellen. En wil je dat niet, dan moet je naar een totaal andere maatschappelijke vorm toe, die dan in wezen economisch niet zozeer verantwoord is, maar die in ieder werk verschaft en in ieder dwingt genoegen te nemen met de producten die die arbeid oplevert. Spijt me.
Ja, volgende punt. Hoe lang blijft deze economische depressie voortduren?
Ja, er is geen grote zekerheid te geven, omdat het voor de gehele wereld verandert. Je weet nooit hoe het in Nederland is. Vaak lopen jullie 50 jaar achter, dat weten jullie. We moeten rekenen met een reeks conflicten in dit jaar. Die zullen waarschijnlijk eveneens nadelig uitwerken op de werkgelegenheid. Dus we moeten rekenen met een toename van werklozental, zeker in West-Europa, waarschijnlijk ook in de Verenigde Staten, tot zeker half 1984. Daarna treedt een geringe verbetering in, die zich gestaag voortzet en die dus waarschijnlijk een norm van redelijke welvaart weer behaalt, een redelijke wereldhandel, rond 1996. En dan hangt het er nog van af hoe de landen met hun problemen ondertussen hun productiemogelijkheden in stand hebben gehouden en in hoeverre daar arbeiders zijn die voor, ik heb het al gezegd, haalbare beloning goede arbeid kunnen leveren. En wanneer dat allemaal bij elkaar komt, kun je zeggen, nou ja, dan loopt die crisis aanmerkelijk sneller af en zal waarschijnlijk het aantal werkelozen, wanneer Nederland tot de gelukkige landen behoort, met ongeveer 100.000 per jaar afnemen, totdat weer een gemiddelde arbeidsreserve van 120.000 bereikt is. Juist, dat kan ik het al niet zeggen.
Publiek, en waar zitten onderaardse rivieren in de Sahel?
In de Sahel. 3 onderaardse zoutwaterbekkens, gemiddelde diepte 600-700 meter. rivieren deels ook de Sahel ondergrond doorkruisend nog. Zogenaamde verzonken rivieren, gemiddelde diepte ongeveer 120 tot 160 meter, bevinden zich dus vanuit het stroomgebied van de Nijl gaande in de richting van de Atlantische Oceaan. En de kruisen dus ook verschillende zeilanden. Precies aangeven van deze waterlopen en watermassa's is mij verbaal helaas niet mogelijk.
Is het zoutwater of het zoetwater?
De door mij genoemde ondergrondse meren zijn zoutwater. Maar gezien het verdampingseffect dat er regelmatig optreedt, zou men vanuit de zoutwatermeren een omliggende vegetatie door verdamping en neerslag in leven kunnen houden en daardoor een vasthouden van vochtige grond kunnen beheren.
Ik ben door de vragen over het onderwerp heen, maar ik heb nog wel een aantal vragen die daar niet mee te maken hebben.
Ja,
Eén daarvan is, wat is het gouden licht?
Ja, wat is het gouden licht? Stel je voor dat je levenskracht moet uitbeelden. Dan denk je aan het kostbaarste wat de mens kent en dat ook nog in kleur, wat we denken aan de zon en goud. Gouden licht is levenskracht.
Herkent men zijn vrienden in de dode wereld?
Nou, als u in de dode wereld noemt, moet u toch eens een keer komen kijken. Werkelijke vrienden vind je terug en die herken je. Iedereen met wie je een werkelijke band hebt, ken je. Omdat al wat die ander voor jou betekend heeft en wat jij voor die ander betekend hebt, in jullie beide wezen vast ligt en als zodanig je als magneten naar elkaar toe trekt.
Wat moet men doen om na de contact te krijgen met een vermoed overleden nieuweling?
Misschien is het een beetje een kruwe raad, maar laat ze nou maar met rust, die moeten ook weer even bijtrekken naar al die ellende op pijn. Ze zullen u heus wel benaderen wanneer het daar tijd voor is. U bent altijd zo haastig gebrekend. Probeer ze nooit terug te trekken. Vergeet één ding niet. Als je overgaat, dan sta je in een totaal nieuwe wereld. Dat wil zeggen dat je eerst moet leren hoe je daar moet bewegen, hoe je uit moet drukken. Dat je moet leren om daar in die wereld gewoon contacten op te nemen en te zijn. En pas als je dat allemaal hebt, dan kun je leren hoe je de krachten van die wereld kunt gebruiken. En dan kun je makkelijk contact met de aarde ook opnemen. Ja, jullie denken zeker zo even dood. Ik krijg mijn vleugels en mijn stralenkrans. En ik ga met de familie huis spelen. Nou, voorzitter.
Zit er wolk?
Daar hebben jullie allemaal gehad.
Nou, dat weet ik nog niet. Er zijn heel wat mensen die zich het hier namens alleen kunnen voorstellen waarbij ze met een soort grote cocktail voor een grond prikken in het vuur. Zo zijn we in de werelden waarin die illusies inderdaad bestaan. Hè? Ik zou het zeggen, een soort negatieve geestelijke barbecue party.
Als man en vrouw veel van elkaar hebben gehouden, zien ze elkaar dan weer terug in het hiernaast.
Ja, dat is gegarandeerd. En gelukkig dat bij ons het huwelijk dus niet meer als zodanig geldt. Dus als je nou een paar keer gescheiden bent, dan kan je het hele zwikkie toch nog.
En wat gebeurt er dan?
Wat er dan gebeurt, en dan ken je wat je voor elkaar betekend hebt, dan ben je gelukkig dat die betekenis nooit meer te woord gaat. Dus dan is er niet meer zo kinderachtig als bij jullie. Dit is een van de gekste dingen die ik op aarde. Ja, ik ben zelf ook zo gek geweest hoor. Nee, ik ben ook dood geweest, doodgeraamd. Dat we het hebben over mijn man en mijn vrouw. Ik bedoel, als je nou zegt, ik ben jouw man en jij bent mijn vrouw, dat kun je niet zeggen. Je kunt geen eigendom slecht leggen op een ander. Dat je verdomme wel eens in een conservedoosje wil stoppen. onzin. Je kunt geen medemens bezitten. Je kunt alleen delen met een medemens. En wat je met die medemens deelt, dat kan alleen door die medemens bepaald worden. Want als die zegt, nee, dank je, nou ja, daar zit je. Snap je? Je kunt vrijwillig bijvoedsel, dat is maar niet.
Krijg mijn kanker ooit onder de kies?
Maar daar komt het weinig voor, hè? Het kan voor namelijk in verband met dokter. Kanker bestaat uit een groot aantal verschillende zaken, dat moet je wel begrijpen. Er is op het ogenblik, althans voor sommige soorten kanker, bijna zeker een therapie die de geneesbaarheid daarvan over 5 tot 10 jaar, nou ja, bijna onvermijdelijk maakt voor die tijd. Maar er blijven nog een paar soorten waar ze nog niks aan kunnen doen ook. Dat kanker een ontbindingsproces is en dat heeft onder meer te maken met virie, met verschillende tekorten, zelfs met verstoringen van interne evenwichten. Het speelt allemaal rol. En al die dingen hier, die kun je natuurlijk niet allemaal 1, 2, 3 in orde krijgen. Maar de mensen wat gezonder gaan eten, wanneer ze de juiste middelen krijgen op de juiste tijd, nou dan kan er al heel veel gebeuren. En ik geloof dat zelfs op het ogenblik, althans het letale effect van kanker, aan het afnemen is per geval gezien. Niet in het totaal, want het is een modeziekte op het ogenblik.
En dan heb ik hier de laatste vraag. Herinneringen die tijdens zogenaamde repressies naar boven komen uit vorige levens, worden wel eens toegeschreven aan lezen en de Akashafonie. Dat zou betekenen dat het geen herinneringen zijn uit vorige levens van de betreffende persoon. Is dat juist?
Ja, wat de mensen zullen niet doen om onder reïncarnatie uit te komen. Luister, wanneer je je eigen persoonlijkheid terugvindt, dan ben je altijd verbonden met hetgeen je afleest. Dus zelfs wanneer het in die Akasha-chroniek is en daaruit terug wordt gezocht, is het toch een deel van jezelf. Anders kun je het namelijk niet zo terugvinden. Dus bij regressies worden heel vaak vervalsingen aangebracht door wat men op aarde gelezen heeft, gehoord heeft, gegevens die van anderen komen. Dus ongetwijfeld waar, maar in essentie, zal het merendeel van die gegevens qua tijd en qua persoon, niet altijd qua rang, toch wel weten te zijn. Is dat voldoende?
Ja.
Nou is dan de laatste vraag, zei je.
Dat is de laatste vraag.
Ja, nou is het
ik had hem aan
dan gaan we naar de eventjes naar de bekende slotstuk. Dat betekent dan dat ik improviseren moet op 3 woordjes die ik opgeef. En zo graag willen weten welke woorden zijn dat dan.
Duif.
Ja.
Juist dus, de jeugd is waar ik de lui om goed te schrijven, vroeger ben. Brief. Eend die gedachten draagt. Papier waarin gevoel geleven. Jeugd en soms ook ouderdom met letters neergeschreven. Zeggen, dit is mijn bestaan. Soms ben je lui. En drijvend op de tijd, niet door de tijd gedreven, dobber je voelt en absorbeert al wat het leven je biedt. Je geniet, je protesteert misschien, je leert zonder het te beseffen, dat je opeens gedwongen wordt uit je slijmer te verheffen. En voor het moet gaan door een bestaan, waarin je onbegrepen toch gedreven, de werkelijkheid ook zelf maakt van dat wat lot heeft neergeschreven. En zo, terwijl het stijl naakt, diep in jezelf gevoeld, meer dan met wil was ik met lot verweven. En lot en wil en zijn tezamen hebben in mijn zijn, in mijn persoonlijkheid, niet in mijn ziel zelfs, neergeschreven, die onbekende naam, die tot de kern is van het leven dat ik gevoerd heb, dat ik leid. En kom ik uit vergetelheid, ik zal proberen als een brief te schrijven in letters en in woorden als van licht en vuur. Bedenk, o mens, in elk bestaan, ja, zelfs in elk uur van leven, staat steeds dezelfde naam, dezelfde kracht je neergeschreven. Dat is je zijn. En ben je lui of haastig jaren door de tijd, die naam blijft steeds dezelfde, mens. Zij is je eeuwigheid. En nu ben ik te lui om voor te gaan. Een brief kan ik u moeilijk schrijven, de post bestelt niet van onze kant af. Dus blijft mij alleen nog over om afscheid van u te nemen. Ja, als ik het op schrift kon zetten, dan was ik geschikt.
Kan toch de automatische
zitten? Oh, dat komt misschien al wel een keer. Maar zo belangrijk is het niet. En als je het schrijft, is het niet zo mooi als wanneer je het hoort, dat doet er ook nog bij. Maar ik moet afscheid gaan nemen, zie. Mag ik u allen een heel prettige weg huiswaarts toe wensen. Als het even kan, een nachtrust, waarin uw geest zich in wat lichtere wereld mag verpozen. En zou dat, als nog niet het geval zijn, toch in ieder geval zoveel kracht, dat u morgen de dag blijder nog kunt beginnen dan u deze avond bijna. Goedenavond.